Peter Verhelst hier voor me. Een dichter die net heeft opgetreden. En het optreden bestond uit het voorlezen van 10 minuten uit zijn nieuwste bundel, Nieuwe Sterrenbeelden. Dus een nieuwe bundel die verschenen is enkele een maand of twee maanden geleden.
Een paar maanden geleden.
Opnieuw een dichtbundel. U bent ooit gedebuteerd in de jaren 80, was dat, met poëzie in 1987. Dit is intussen uw 10e bundel. Wat er intussen gebeurd is, u hebt veel proza, behoorlijk wat proza gepubliceerd, een aantal prozaboeken. U bent in het theater sinds half jaren 90 actief geraakt. En u hebt dat geïdentificeerd met NT Gent, een soort vast werknemersverband.
Ja.
U bent daar aangenomen als tekstschrijver, regisseur blijkbaar ook? Of?
Ja, het is absoluut niet de bedoeling dat ik teksten schrijf. Maar ik mag daar mijn eigen dingen doen. Ik mag daar 6 maanden per jaar eigenlijk gewoon mijn zin doen. Dus af en toe maak ik theaterstukken. Of nu ben ik aan het repeteren bijvoorbeeld met 3 danseressen. Dus soms is het met tekst, soms zonder. Dus ik mag echt mijn ding doen, laat ons zo zeggen.
Ja, maar u hebt inderdaad, de teksten van u komen aan bod, concepten, regie, acteur ook eigenlijk? U hebt al een paar keer
niet
meegespeeld?
Nee, daar bestaan acteurs voor.
Ik heb sowieso ergens, Vlaams Theaterinstituut, stond ergens ook wel dat u een paar keer had meegespeeld, dacht ik. Maar
nee, ik heb ooit dus met Jeroen Olieslagers en Paul Mennes de gebeurtenis gedaan, maar dat... Ik ben geen acteur.
Het is meer een literaire performance geweest.
Eigenlijk een literaire performance.
Dat gegeven, dus het theater is erbij gekomen. Dan uw eerste prentenboek is onlangs verschenen. Een bewerking van een sprookje van Hans Christian Andersen. De Nachtegaal.
Ja.
Ik zal de titel even voorlezen, ik heb hem hier toch voor mij staan. Het geheim van de keel van de nachtegaal. Dat is dus een sprookje van, een bewerking van een sprookje. Hoe kun je kort daar iets over zeggen, over die bewerking van een sprookje?
Ja, het is een zeer verregaande bewerking. Alleen eigenlijk het hoofdverhaaltje. Namelijk, je hebt een keizer in China die heeft een nachtegaal, die laat de nachtegaal namaken. De echte nachtegaal verdwijnt, de keizer is verdrietig en de keizer wordt weer vrolijk op het eind, zoals alle sprookjes die goed aflopen. En ik heb dat bewerkt in die zin dat ik een klein meisje ten toneel heb gevoerd, waar die door haar ogen eigenlijk naar die keizer kijkt. Een keizer of een koning zijn vreemde begrippen natuurlijk, zijn ook zeer onnatuurlijke personen en worden zeer onnatuurlijk benaderd. En door een klein meisje, zo'n klein ambetant slim meisje, weet je, die alles ziet. En is het dus helemaal veranderd eigenlijk, het hele sprookje.
Ja, met mooie printen van Karel Kneut.
Ja, fantastisch mooi.
Er komt ook een theatervoorstelling van waar u niet bij betrokken bent. Hebben we ook al net in het voorbereidend gesprekje kort kunnen stellen. Ja. Maar ik dacht eventueel dat u daar ook bij betrokken zou zijn, maar niet. Verder nog een paar dingen die ik wil aanhalen. U hebt lang als leraar gewerkt. Eigenlijk vooraleer u fulltime schrijver werd in de jaren 90, bent u leraar. Was dat in Nederlands of zakelijk ook?
Bij alles en nog wat. Ik gaf les aan slagers, bakkers en hoteliers in Brugge.
Hmm.
En ja, dat betekent dat je alles mag geven. Dus ik heb van wiskunde tot en met godsdienst moeten geven. Maar toen schreef ik vooral poëzie. En ik denk dat ik dat een jaar of 10 gedaan heb. En toen was het voldoende, dacht ik. En toen ben ik gewoon schrijver, fulltime schrijver geworden.
Ja. Dus we hebben nu al een aantal dingen geschetst. U zei ook trouwens dat u zelf kinderen hebt. Dat wist ik niet. Dat u hebt kinderen en ook dus met dat prentenboek, dat eigenlijk ook een beetje toch in die leefwereld van kinderen.
Ja, natuurlijk. Want toen zij jong waren, was het de bedoeling dat ik elke avond een soort verhaal vertelde. En op een bepaald moment vroegen zij, schrijf nu een keer een jeugdboek. Maar dat is heel lang geleden hoor, een jaar of 10 geleden. En toen dacht ik, oké, ik zal het ooit doen. Dat heb ik hen plechtig beloofd. En toen, 6 jaar geleden, is eigenlijk Pantaloni afgekomen met die vraag. En 6 jaar geleden heb ik ook dat verhaal geschreven. Dat heeft dan een zekere tijd geduurd voor het echt vorm kreeg. En 2 jaar geleden zeker heb ik het nog eens herwerkt en gevraagd aan Karel Kneut, omdat hij een druk mens is. En trouwens, hij heeft ook 8 maanden letterlijk moeten werken aan het boek. Dus ik denk dat er in de 40 prenten zijn. En die zijn allemaal met de hand, enfin, zijn allemaal schilderijtjes eigenlijk op ware grootte. Dus die heeft echt 8 à 9 maanden moeten werken aan die dingen. Vandaar dat het nu eigenlijk pas uitkomt, nu mijn kinderen eigenlijk al ongeveer volwassen zijn.
Inderdaad, dus 14 zijn u dan 14...
Ja, 14 en 17 jaar.
17 jaar. Dus, maar het boek is, wordt gesteld vanaf 7 jaar, maar het is ook vanaf 7 plus, betekent ook 14, 18-jarigen. En,
ja, tot en met 95 natuurlijk.
Ja, dat bedoel ik. Dat
hoop
is zeker
ik maar,
ook,
ja. En ik, enfin, wij wilden echt een boek maken dat eerst voorgelezen wordt, letterlijk. Vader of moeder lezen het voor, later leer je het zelf, leer je zelf lezen, kun je zelf lezen. Vooral de prenten kun je 1000 keer bekijken, vind ik. En zo'n boek dat je meesleept, ja, dat je dan ook meeneemt later als je het huis uitgaat, omdat het mooi, echt zeer mooi vormgegeven is. Ja. En dan later aan je eigen kinderen voorleest, dat is de bedoeling.
Ja, dus en het is een eerste, ik ben trouwens ook met prentenboeken bezig op de radio. Want ja. Het maakt ook, ik zal dit boek voorstellen, uw boek volgende week voorstellen. Dus het komt een beetje dat ik daar ook extra in geïnteresseerd ben. Maar ik wou eigenlijk ook, wat ik wou doen, is trouwens zeggen dat boek is uitgekomen bij de Eenhoorn. Wil u de curve maken naar uw poëzie? In de zin, we hebben nu een aantal activiteiten geschetst waar u mee bezig bent. Kan u zeggen hoe die op uw poëzie inwerken nu? Want uw evolutie als dichter van 1987 tot nu, hoe dat allemaal in uw poëzie is terechtgekomen of verwerkt is geworden?
Eigenlijk is het heel simpel. Alles wat je in je leven tegenkomt, heeft daar een invloed op. Als ik nu die dingen lees van als ik toevallig nog eens die dingen herlees, mijn eerste bundel bijvoorbeeld, dan is dat jongetje die dat schreef, is mij vreemd, tuurlijk. Dan denk je, allee jong, er staan toch pilletjes voor. En dus ik zie letterlijk hoe dat, volgens mij is dat fundamenteel veranderd, alles wat ik schrijf. En dat komt doordat ik met heel veel mensen in contact kom. En ook door het feit dat ik kinderen heb, dat ik werk in theater, dat ik heel veel werk met plastisch kunstenaars. Dus ja, dat heeft allemaal een verregaande invloed op wat je doet en hoe je denkt en hoe je wil schrijven. Dus het verandert door de mensen die ik tegengekomen heb. Ontegensprekelijk, ja.
Hoe staat u ten opzichte van een technische analyse van uw poëzie? Neem aan dat ook u bent met het postmodernisme in verband gebracht en dergelijke.
Ik schrijf die dingen, ik hou heel erg van het schrijven. Alles wat daarna komt, ik moei mee met alles, zo moet het eruit zien enzovoort. En op dat moment is het, ja, laten we zeggen, ijdelheid en economie enzovoort. Dus dat interesseert mij minder. En ik vind het alleen leuk dat ik mensen blijkbaar werk kan geven door daarover na te denken. Als schrijver heb je daar geen... dat interesseert mij niet. Het schrijven, het letterlijk werken met mensen, het schrijven, het maken van een boek. Dat is mijn leven. Daarvoor ben ik er. Voilà. Ja. En al de rest, zo doen, maar ja, dat is mijn... Enfin, ja. Ik luister soms met stijgende verbazing naar dingen die gezegd worden. Maar dat is mijn zaak niet, echt waar.
Ja. Nu, in het woord dat u vaak gebruikt in deze bundel is we. Dus geen ik-figuur, maar het we-element. Ja. Kan u daar misschien...
Ja, eigenlijk is het... Kijk, de vorige dingen die ik schreef op vlak van poëzie waren allemaal... Het speelde zich af eigenlijk gewoon in het hoofd van één persoon. Waar heel bijna autistisch eigenlijk. En nu plots heb je vandaar ook de titel Nieuwe Sterrenbeelden. Echt het kijken van mensen en het rare dat mensen nu proberen te hebben een soort gevoel van verbondenheid. Het samen kijken naar sterren. Het samen huilen. De dingen die je soms ziet op tv, waarbij je denkt, maar wat is dat, jong? En je ziet een popconcert, de gretigheid waarmee mensen samen in een gevoel stappen. Als André Hazes sterft, men gaat naar een voetbalstadion om samen een soort gevoel te krijgen. Dus het feit dat mensen blijkbaar heel erg op zoek zijn naar het wij-gevoel. Weet je, samen met iemand misschien niet gaan uit een gevoel, maar om een gevoel te voelen. Mm. En dat interesseert mij heel erg. Hoe ze reizen, ondernemen, samen enzovoort. Vandaar, de hele bundel staat vol met dat soort dingen. Het verlangen om samen te vallen met andere mensen. Daar gaat die hele bundel over.
Ja. De keuze van de cover, er staat een beeld uit de 18e eeuw. Hebt u dat gekozen?
Ja, ik heb het gekozen. Het is een zeer romantisch schilderij. Dat doe je eigenlijk niet echt. Het zijn twee geliefden. Het zijn ook prototypes van de ontrouwe geliefdes. Het zijn eigenlijk twee... die vrouw was getrouwd met een of andere edelman. Die andere vent was de broer van de man. En door het lezen van een boek, van een ridderroman, Lancelot, worden die verliefd op elkaar. En natuurlijk worden ze dan ook gedood door de echtgenoot die kwaad is. Ja. En zij zijn eigenlijk ook in het boek van Dante, Goddelijke Comedie, eigenlijk het symbool van de passie. Van mensen die eigenlijk sterven uit liefde. En vandaar...
Het is ook ergens toch een thematische keuze, ja, associatieve keuze.
Ik denk heel erg dat het ook over passie gaat. Het zich willen verliezen en daar alles aan doen en daarvoor boeten later.
Ja. Ik denk dat ik nu kan vragen om een gedicht naar voorkeur, een voorkeursgedicht.
Ik zal zo, laten we zeggen, het einde van de liefde. Eén sonnetje.
Ja, oké.
Als jij niet langer, niet meer hier, louter herinneringen, één voor één verdampend. En ik altijd overal alleen, op zoek naar niets, door slapeloosheid verteerd. Omdat ik niet van je wil dromen. Ik wil niet dat je doet, alsof je er nog bent. Niet langer vlees en spieren, geen geile lome glimlach meer. Ik ben niet langer wie je hebt gekend. Je hebt me met je meegenomen. Laat het ding dat ik hier ben met rust, een ding vol pijn dat leeg moet lopen. Doodshaat die zichzelf verbrandt. Tot ik gezuiverd en gelouterd. Zorg goed voor wie ik was. Denk nog één keer aan de kus die ik had willen zijn. Vergeet de kus die ik niet langer ben.
Ja, Peter draait zich om.
Pierre!
De andere Peter. Die...
Godverdomme, jong.
Dus Peter was een telefoongesprek aan het voeren. Peter Olgoed Hansen, die zo meteen komt met door het gedicht heen. Maar bon, was het toch het gedicht goed te horen op de radio? Dus op de radio was het goed te horen.
Okay,
nog even zeggen dat dit gedicht kwam uit de nieuwe bundel van Peter Verhelst, Nieuwe Sterrenbeelden. Een nieuwe uitgave van Prometheus, is dat. Oké. Okay. Bedankt, Peter Verhelst.
Heb plezier.
Tot later.
Ja,
goeiedag.
Beste. Dag.
Ja.